Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom op deze dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist. Ook deze middag hoopt dominee van Walsum het woord te bedienen en vanmiddag uit Genesis 50, laatste hoofdstuk van het boek Genesis. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 40, de versen 1 en 2. Uit de lofzang van Zacharias, vers 4, psalm 119, de versen 73 en 77, uit de lofzang van Maria, de versen 6 en 7, psalm 98, vers 4. Ik zal alles voor u herhalen. Psalm 40, de versen 1 en 2. Uit de lofzang van Zacharias, vers 4. Psalm 119, de versen 73 en 77. Uit de lofzang van Maria, de versen 6 en 7. Psalm 98, vers 4. Schriftlezing uit Genesis 50. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Thank you. Verhef uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen. We zingen nu Psalm 40, het eerste vers. Daarna zullen wij bidden. Daarna zingen we Psalm 40, het tweede vers. En dan is er, als de tafel gereed is, ook gelegenheid voor degenen die de dood van de Heer nog niet hebben verkondigd en daar gebruik van willen maken, gelegenheid om dat in deze middagdienst te doen. We zingen nu Psalm 40 vers 1. Ik heb de Heer lang verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Laten we bidden. Heere in de hemel, wij roepen uw heilige naam aan, die ook over dit samen zijn is uitgeroepen. Verheerlijk uw naam in deze dienst, ook in de voortgezette bediening van het Heilig Sacrament en straks ook in de bediening van het hoorbare woord. Wilt u zelf in ons midden zijn, als een die dient, als gastheer aan de tafel, maar wilt u ook straks de rijen doorgaan en denk ook aan hen die met ons zijn verbonden, die ook graag aan deze plaats geweest waren. We dragen ook onze zuster Kleine u de Heere op. Bezoek haar in haar hoge ouderdom met uw heil en spreekt u tot haar hart. En wilt u dat bij ons allen doen? En uw naam zo nog verheerlijken, als de nodiging zo mag uitgaan, wilt u dan aan uw tafel brengen die u daar in dit middaguur verwacht, en wilt u zelf uzelf wegschenken aan hongerige en dorstige zielen, wilt u zo Heilige Geest Christus verheerlijken en het uit Hem nemen. En het ons verkondigen uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We luisteren nog naar een alinea uit ons formulier. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de beloften die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Willen wij nu met elkaar zingen van Psalm 40, het tweede vers: hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Er is aan deze tafel nog gelegenheid. De nodiging namens de Heere is een en andermaal uitgegaan. We zullen anders met deze tafel de viering besluiten. En we willen onze harten richten op de Heere. En daarom nog één keer luisteren naar de opwekking. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden. Laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar onze harten opheffen naar de hemel. Waar Jezus Christus is. Onze voorspraak. Aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat Christus zijn lichaam heeft laten verbreken tot volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt en drinkt allen daaruit, gelooft en gedenkt dat Christus zijn dierbaar bloed heeft laten vergieten tot volkomen verzoening van al onze zonden en verkondigt de dood van de Heere totdat Hij komt. Vanmorgen van de heilsverwachting van Jacob op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik. En aan de tafels lazen we uit Jesaja, Jesaja 25 en 55. En dat willen we ook aan deze tafel doen, lezen uit Jesaja. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken. Als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun. Iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om met de grondvesten en het ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan, tot in eeuwigheid, de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Jacob in het land van de schaduw van de dood. Maar daar wilde de Heere zijn herder zijn. En dat mocht hij ook ervaren en verwoorden. En wat is dat heerlijk, dat er nu bij God vandaan een licht is opgegaan. Ontdekkend licht, dat heeft Jacob in zijn leven wel gemerkt. Ontdekkend licht aan wie hij is voor de Heere in zichzelf. Maar ook ontdekkend licht van wie de Heere voor hem wilde zijn. Een God van heil. En dan blijft het wonder over. Dan wordt er vreugde gesmaakt. Dan is er iets van de vrede met God. Het was allemaal nog in beginsel. Maar de Heere zou het gaan uitwerken. Door de nakomeling die gekomen is uit de stam van Juda in het huis van David. De duivel en de dood hebben niet het laatste woord. De zwaartekracht van de zonde zal eens ophouden. De Heere gaat zijn heerschappij weer vestigen. De Heere gaat zijn vrede aanbrengen en uitdelen. De Heere laat zijn licht doorbreken in de duisternis. En hij geeft de vreugde van zijn heil aan een volk dat hij leidt uit de duisternis in dit licht. En dat daarom ook mag zingen van de Heere die naar zijn volk omziet. We willen dat doen met de lofzang van Zacharias, het 4e vers. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is.
Thank you.
Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaar waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu we met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan, door uw geliefde Zoon Jezus Christus, voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Zo zeggen we uw heilige naam dank, Heere, voor wat u gaf, ook in de bediening van het sacrament. We bidden u ook om uw zegen over de bediening van uw woord. Opent u onze harten en opent u zelf uw woord, en dat we onder een open hemel bijeen mogen zijn. Wilt u zelf tot ons spreken, de woorden van het eeuwige leven, en dat we door de Heilige Geest op de toonhoogte van uw lof worden gebracht, en dat we leren bouwen op de beloften van u, die in de Heere Jezus Christus ja en amen zijn. Wilt u uw tegenstander schelden, dat hij ons niet zal hinderen? Heere, er kan strijd zijn voor het heilige avondmaal, en u kunt de duivel op afstand hebben gehouden, maar wilt u dat ook blijvend doen, dat we ook bedacht zijn op zijn listen, maar dat we door de genade van uw geest mogen leven bij uw woord. Dat we mogen merken dat u ook de God bent die na het avondmaal dezelfde blijft. Wilt u zo ons leiden, spreken en luisteren, tronen op de lofzangen, ook de muziek zegenen en ook denken aan hen die we in deze dienst missen. Heere, u weet wat ze nodig hebben. Wilt u ze nabij zijn? En gaat u door met uw werk wereldwijd, ook via de verkondiging en vertaling van uw woord. En mag zo uw koninkrijk komen en uw wil geschieden en daarin uw naam worden verheerlijkt. U mag deze dienst daarin ingebed zijn, dat u de eer ontvangt die u waard bent, om Jezus wil. Amen. We lezen in deze dienst uit het woord van de Heere uit Genesis 50. En na de schriftlezing willen we dan gaan zingen, ook ter inleiding op de preek, uit Psalm 119, vers 73 en 77. 119, vers 73 en 77. Ik riep u aan, o Heere, met heel mijn hart. En wat er verder volgt uit 73 en 77 van 119 na de schriftlezing Genesis 50. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem en kuste hem. Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen. En de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde 40 dagen. Want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. Toen de dagen van het bewenen van Jacob voorbij waren, sprak Jozef tot het huis van de farao: als ik toch genade gevonden heb in uw ogen, spreek dan ten aanhoren van de farao. Mijn vader heeft mij laten zweren, zie, ik ga sterven in mijn graf dat ik voor mijzelf in het land Kanaan uitgehouwen heb, daar moet je mij begraven. Nu dan, laat mij toch gaan om mijn vader te begraven. Daarna zal ik terugkomen. De farao zei: ga en begraaf uw vader, zoals hij u heeft laten zweren. En Jozef ging op weg om zijn vader te begraven. En alle dienaren van de farao, de oudste van zijn huis, en al de oudsten van het land Egypte gingen met hem mee. En verder heel het huis van Jozef, zijn broers en het huis van zijn vader. Alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun runderen lieten ze in de landstreek Goshen achter. Met hem gingen zowel wagens als ruiters mee. Het was een zeer grote menigte. Toen ze bij de doornendorsvloer kwamen, die zich aan de overzijde van de Jordaan bevindt, bedreven ze daar rouw over hem met een grote en zeer zware rouwklacht. Hij hield 7 dagen rouw over zijn vader. Toen de inwoners van dat land de Kanaanieten de rouw op de doornendorsvloer zagen, zeiden ze: dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Daarom gaf men die plaats de naam Abel Mitzrayim, en ligt aan de overzijde van de Jordaan. En zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had. Zijn zonen vervoerden hem naar het land Kanaan en begroeven hem in de grot op de akker in Machpela, die Abraham samen met de akker als eigen graf gekocht had van Efron de Hetiet. Deze grot ligt tegenover Mamre. Nadat hij zijn vader begraven had, keerde Jozef terug naar Egypte, hij en zijn broers en alle die met hem meegetrokken waren om zijn vader te begraven. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten ze tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden: zie, we zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God? Jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En dan komt onze tekst. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken, naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte.
Nu wel.
De adventsverwachting, geloofsverwachting van Jozef. En we letten dan op twee dingen. Het woord dat hij spreekt, vers 24. En het teken dat hij opricht, ook in de versen 25 en 26. Het is geen erfgoed, de genade van God. Maar de Heere werkt wel in de lijn van de geslachten. Door de genade van God mag Jozef leven in het geloof. Hetzelfde geloof als vader Jacob mocht ontvangen, opa Isaac en overgrootvader Abraham. Jozef heeft een veel bewogen leven gehad. Ik kan het in deze dienst niet allemaal voor het voetlicht brengen, maar toen hij 17 was, is hij naar Egypte verkocht als slaaf. En 13 jaar lang had hij zware beproevingen. Op zijn 30ste was hij weer vrij man. Maar hij mocht door genade zijn hele leven aan de Heere God toevertrouwen. En de Heere heeft het zo geleid in zijn raad dat Jozef tot zegen is geweest voor Israël, maar ook voor Egypte. Jozef heeft ook na de dood van Jacob voor zijn familie gezorgd, 54 jaar lang. Maar dan komt ook het levenseinde van Jozef. En ook hij geeft er woorden aan dat hij zijn einde voelt naderen. Ik ga sterven. En dat wordt nooit gewoon. En het is helemaal niet gewoon als we het lezen aan het slot van het Bijbelboek Genesis, waarin we juist zien hoe de Heer alles zeer goed gemaakt heeft en ons geschapen heeft om te leven, maar dat we geboren worden om te sterven. Ook Jozef ging sterven, voelde dat aankomen en geeft daar ook woorden aan. En hij is een bijzondere figuur daar in Egypte. Hij is ook de brug tussen de Egyptenaren en deze buitenlanders vanuit Egyptisch oogpunt bezien. Hij is degene die voor hen zorgt. Hij is degene die hen beschermt. Hij is degene die hen helpt. Maar hoe zal het allemaal gaan als Jozef wegvalt? Hoe ziet de toekomst van Israël er dan uit? Zal het dan niet gaan veranderen? Maar Jozef is vol verwachting over de toekomst. Ja, hij valt weg. Hij leeft niet altijd op aarde, al heeft hij een hoge leeftijd mogen bereiken. Maar hij gaat sterven. Er is er één echter die blijft. En die trouw blijft. En dat is God. De tegenstelling klinkt in zijn woord tegen zijn familie. Dat kunnen nog broers zijn geweest die in leven zijn geweest. Dat kan ook een bredere aanduiding zijn voor de familie. Maar de tegenstelling klinkt: ik ga sterven. Maar God. Jozef, hoe kom je aan die verwachting? Hoe kom je aan dat geloof? Nou, dat heeft Jozef van de Heere gekregen. En de Heer heeft zijn woord daarbij gebruikt. Jozef had een dunnere Bijbel dan wij. Maar hij had wel dit geloof. Hij had een moederbelofte leren spellen. God zou vijandschap gaan zetten. God zou een verlosser laten komen. En God heeft gezworen aan Abraham dat hij het land als erfenis aan de erfgenamen in bezit gaat geven. En dat is niet niks. God die niet liegen kan, die een eed heeft afgelegd. Als God zijn woord niet waar maakt, is hij geen God meer. Jozef heeft dat geleerd. En hij heeft het overgeleverd gekregen. Dat God de God is die woord houdt. Het is soms door de onmogelijkheden heen gegaan. Zo zal hij gehoord hebben in de familiegeschiedenis. Isaac, kind van het wonder. Jacob, verkiezende genade. God heeft zijn woord waargemaakt. En Jacob heeft het doorgegeven en Jozef heeft het gehoord. Van God mag je verwachting hebben. En dat is niet alleen maar iets wat Jozef inmiddels van horen zeggen weet. Als wij het leven van Jozef nagaan, dan is hij hier persoonlijk in onderwezen. God is de God die woord houdt. De Heere is betrouwbaar. Ja, Jozef had ook beloften van de Heere gekregen. Dat de broers zich voor hem zouden neerbuigen. En dat heeft de Heere op twee manieren, via twee dromen, aan hem bekendgemaakt. En als hij later dromen uitlegt van de farao, dan horen we Jozef zeggen: de Heere haast om zijn woord te doen. Terwijl Jozef toch ook wel geleerd heeft in zijn leven om te wachten op de Heere. Maar hij weet het heel goed. Op de bodem van zijn hart heeft de Heilige Geest de overtuiging gelegd en in stand gehouden en versterkt. De Heere doet wat hij zegt. En hij zal op je smeken, geen hulpje doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. En dat lag al in zijn hart toen hij 17 was. Nu hij 110 is, leeft dat nog steeds. En misschien wel dieper en met meer overtuiging. En mag hij het als een testament nalaten. Ik ga sterven, maar God, God zal zeker naar jullie omzien. God zal u gewis bezoeken en u uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. O Jozef, is wel realistisch. Als hij wegvalt, zal er best een moeilijke tijd voor Israël aanbreken. Dat had de Heere aan Abraham ook al gezegd. En het blijkt ook wel te gaan gebeuren als er straks een nieuwe koning komt die Jozef niet gekend heeft. Maar dat hoeft het volk niet te doen wanhopen. De Heere valt immers niet weg. Hij blijft op zijn volk betrokken. Hij blijft naar zijn volk omzien. Hij zal zijn volk zeker bezoeken. En dat woord bezoeken, dat woord omzien naar, is een echt adventswoord, gemeente. De Heere bezocht Sara gelijk hij gesproken had. En Zacharias zingt er ook van. Hij heeft bezocht en hij heeft verlossing teweeggebracht aan zijn volk. En dat is een verlossing waarmee ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. En daartussenin komt het op meerdere momenten terug. De Heere heeft zijn volk bezocht door hem brood te geven. Er is brood in het broodhuis. En daarom is er verwachting. God zoekt zijn volk op. God ziet naar zijn volk om. Hij betoont daadwerkelijk zijn heil. En zo wil Jozef het volk dat achterblijft in Egypte, maar dat bestemd is als erfgenaam van de erfenis in Kanaan, moed geven. Het is ook geen wens. Ik hoop dat de Heere aan jullie zal blijven denken. Misschien, nee, God zal u gewis bezoeken, want God heeft het onder ede beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. En het adres van dit woord, ja, zijn broers. En we weten Dat zijn geen lievertjes geweest in zichzelf. Maar ze vertegenwoordigen hier ook het hele volk. Het is een woord voor zondaren en het is een woord voor de kerk. De kerk van het Oude Testament die hier getekend wordt. En die dit woord mogen ontvangen. Ik sterf, maar God zal zeker naar u omzien. En wij weten dat het echt gebeurd is. Het is niet bij deze beloftewoorden gebleven. In Exodus 3 komen we tegen dat de Heere naar zijn volk gaat omzien. Verzamel de oudsten en zeg tegen hen: de Heere, de God van uw vader is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei: ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. En in het slot van hoofdstuk 4, als vrucht van het geloof, zien we daar Israëlieten, naar wie de Heere heeft omgezien. En die merken dat hij hun onderdrukking gezien heeft. En ze knielen en ze buigen zich voor hem neer. En ze worden uit Egypte bevrijd. En ze worden door de woestijn geleid. En ze worden de erfenis ingeleid. Gemeente, wat een machtig woord. Ook om bij stil te staan in een dienst van dankzegging en nabetrachting. Ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. Laten we tot ons laten doordringen, gemeente, dat ook wij geschapen zijn om te leven en geboren worden om te sterven. En laten we ons daaronder verootmoedigen. Maar laten we ons ook laten bemoedigen. Want wie is de Heere? Hij is de God van de komma. Jozef mag verder spreken, omdat de Heere verder gesproken heeft. Jozef zegt niet: ik ga sterven. En dan is er een punt en dan is er niets meer en dan valt alles weg. En hoe moet het dan allemaal? Zijn God heeft immers geen punt gezet na de zondeval in het paradijs. Zijn God kwam met een belofte. En zijn God ging verder in zijn trouw, in zijn genade, in zijn macht. En zo mag Jozef ook verder spreken als hij spreekt op de hoogte van de belofte van God. Ik ga sterven, maar God, ik ben een voorbijganger. De Heere blijft. En dat is zo'n machtige troost. Zoals we het ook lazen in het troostboek afgelopen week in de bezinningsdienst. Alle vlees is gras. Dat geldt ook van Jozef. Dat geldt ook van ons. Maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Wat is het dan ook goed, gemeente, om in een dienst van dankzegging en nabetrachting te overdenken hoe heerlijk het is dat God naar zondaren omziet. Hoe hij zondaren bezoekt met zijn heil. En is het niet zo, en was het misschien vanmorgen ook zo bij u, dat u mocht merken: ja, de Heere heeft me bezocht. Het was mijn gebed: Heere, bezoek mij met uw heil. En de Heere is gekomen, niet om mijn gebed, maar wel op mijn gebed. En hij nam alles mee. En het wonder, het leeft in onze ziel. Wat is de mens dat u aan hem denkt? En het mensenkind, de sterveling, dat u hem bezoekt. Dat de hoge God afdaalt en een koninklijk bezoek brengt op deze aarde in zijn Zoon. En in het gewaad van zijn woord en onder de tekenen van brood en wijn aan zijn onderdanen. Om hen te verzadigen met het goede van zijn huis. De Heere heeft zijn volk bezocht. En hij heeft hen brood gegeven. Er is brood in het broodhuis. Er is geestelijk voedsel voor hongerige zielen. Gods voedselbank. Waar mensen die geen cent meer hebben om te betalen, toch gevoed en gelaafd mogen worden ten eeuwige leven. De Heere ziet naar zijn volk om. Hij bezoekt ons. Hij is in Christus op bezoek gekomen op deze aarde. Het is wel een vraag, een indringende vraag, of wij de tijd van onze bezoeking ook hebben bekend. We weten hoe Christus het moest zeggen tegen Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, of u nog heden bekende wat tot uw vrede dient. Dat zal wat zijn, gemeente, als we de Heere in ons midden hebben gehad en we hebben er geen acht op geslagen. De tijd van onze bezoeking niet bekend. Dan zal het nog tegen ons getuigen. Maar dat is niet de doorgaande lijn. Het is zeker ook ter waarschuwing. De God die de zonden van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Het richtende. Het is zeker een element in het bezoeken van God. Maar hij wil naar zondaren omzien. In zijn eigen lieve zoon. En hen bezoeken met zijn heil. En op die toonhoogte mag Jozef spreken. Hij weet van dat bezoek uit de hemel aan zijn eigen hart. En nu mag hij het vertolken. Ik heb geloofd. En daarom heb ik gesproken. Hij is er vast van overtuigd. De Heere doet geen half werk. Dat heeft hij in mijn leven niet gedaan. Dat zal hij ook niet doen. In de heilsgeschiedenis, in de geschiedenis van zijn volk. Hij is getrouw. En zijn plan, zijn reddingsplan, zijn heilsplan faalt niet. Oh ja, zijn broers hadden het ten kwade bedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Zo groot is God. Niets houdt hem tegen. Wat is het heerlijk, gemeente. Als het zo met zo'n hartelijke overtuiging mag worden doorgegeven. Ook aan anderen. Ja, ik ben maar een voorbijganger. De Heere is getrouw. De Heere zal zeker naar u omzien. Omdat hij redenen neemt uit zichzelf. Hij zal de erfgenamen in de erfenis brengen. En hij bewaart die erfenis voor de erfgenamen. En onderweg bewaakt hij de erfgenamen naar de erfenis. Een erfenis die nog helemaal in bezit moet worden genomen op het moment dat Jozef het zegt. Maar dat doet van de heerlijkheid en de vastheid van de belofte niets af. God houdt zijn woord. God is gewillig en machtig om zijn woord waar te maken. En dan is er ook bij het woord een teken. Bij het woord geeft Jozef een teken. De Heere geeft ook een teken bij zijn woord. Ja, Jozef, hij wil niet in Egypte blijven. En hij laat de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. Jozef heeft een heel groot deel van zijn leven in Egypte doorgebracht. En hij is daar ook tot zegen geweest. En hij had daar best naar zijn laatste rustplaats gebracht kunnen worden. Wat was hij belangrijk geweest in de geschiedenis van Egypte. Maar Egypte is niet zijn thuis. Bij alle voorspoed en succes is Jozef God niet vergeten. Evenals hij de Heere niet vergat in zijn tegenspoed. De Heere vergat Jozef niet. Dat was het diepste geheim ervan. Maar Jozef, zijn hart ligt bij de Heere. En zijn hart ligt ook bij de erfenis van de Heere. En ja, hij heeft in Egypte mogen dienen. Maar daar is hij toch altijd een vreemdeling geweest. En hij wil graag in het beloofde land begraven worden, bijgezet worden. En dat zegt hij in het geloof. Dat is wat Hebreeën 11 als licht over dit sterfbed en deze laatste wil wils beschikking ons licht laat schijnen. Jozef spreekt hier in het geloof als hij hier deze bevelen geeft. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. En heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Dat geloof dat een vaste grond is van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Waardoor de ouden getuigenis hebben bekomen. Het is nog niet te zien. Het zal nog 155 jaar duren. Maar het gaat wel gebeuren. Jozef, waarom word je niet direct in Kanaan begraven? Net als je vader. Had je dat niet kunnen laten regelen? Weet het niet, gemeente, hoe dat nou zo gegaan is. Was het de politieke situatie die het niet toeliet? Maar Jozef vertrouwt erop dat de Heere het volk een keer in het beloofde land zal brengen. En dat is niet te vergeefs gezegd. Als Israël uittocht in Egypte, uittocht uit Egypte meemaakt in Exodus 13, dan lezen we dat Mozes het gebeente van Jozef meeneemt. En in Jozua 24, en dat is dus een hele tijd later, wordt het bijgezet, begraven in Sichem, in het beloofde land. Wat een bijzonder iets, gemeente, dat het hier zo staat. Waarom is het zo gegaan? Ja, Jozef, hij is niet in een piramide bijgezet. Maar de Heere heeft het zo geleid, dat er voor Israël in Egypte al die tijd een teken was. Een teken in die kist in Egypte. Een teken dat liet weten aan Israël: jullie gaan hier een keer weg. Jozef laat het hier weten. Mijn hart ligt niet in Egypte. Ik ben een Israëliet gebleven in hart en nieren. En daarom wil ik bij de God van Abraham, Isaac en Jacob begraven worden. In de wereld. Maar niet van de wereld. Maar hij is ook degene die een teken nalaat voor zijn volk. Een teken dat een machtige troost zal zijn in de tijd van verdrukking. Als ze het niet zien en als het allemaal zo zwaar is. En als ze beproefd worden, dan hebben ze bij het woord een teken. Van iemand die een teken heeft nagelaten door de voorzienigheid van de Heere. God zal gewis naar u omzien. En mijn beenderen gaan mee. En ik ben daar heilig van overtuigd dat jullie hier niet blijven. En ze konden het, als dat mogelijk geweest is, zien. Aan die kist van Jozef. Wij blijven hier niet. En als er nog goede jaren geweest zijn, waarin misschien het gevaar was om in Egypte op te gaan, dan was het een woord, een teken van tucht. Zet je hart en zet je ziel en zet je zinnen niet op alles wat Egypte biedt, aan schatten en aan mogelijkheden, want je bestemming ligt niet in Egypte, Israël. Maar je bestemming ligt in het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. En daar ligt een geweldige verwachting in, gemeente. Ook dat teken ademt de hoop. De hoop op de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Het is heel opmerkelijk als we op ons laten inwerken, die balseming, dat nou gebeurd is bij Jacob, en dat ook gebeurd is bij Jozef. De kanttekeningen op de Statenvertaling zeggen: ja, de heidenen die hebben dat gedaan vanuit bijgeloof. En de Israëlieten, de gelovigen, hebben het toch beleefd met een heilig nadenken, tot een getuigenis van de toekomende onverderfelijkheid van onze lichamen. Er is betere balsem dan deze balsem waarmee de lichamen werden gebalsemd om het stervensproces, proces van ontbinding tegen te gaan. Er is balsem van het woord, evangeliewoord. Het leven van de toekomende eeuw. De God van Abraham, Isaac en Jacob is de God die de doden opwekt. Die Isaac heeft gegeven uit de dood. En die het aan Abraham en zijn nageslacht laat weten. God is machtig om hem uit de dood ook weer terug te geven. En zo, gemeente, is er een teken van hoop. Door Jozef en door de voorzienige leiding van de Heere. Via Jozef nagelaten aan het volk in het strijdperk. Mag ik dat zo zeggen? En dat geeft tegenwicht. Dat geeft tegenwicht. En gemeente, zo heeft de Heere het ook goed geacht. En in zijn goedheid ons geschonken. Dat hij ons niet alleen een beloftewoord geeft. Dat in de Heere Jezus Christus ja en amen is. Waarin wel 3 keer staat. God zal zeker naar jullie omzien. God zal zeker naar jullie omzien. Als een versterking. En zeker omzien staat, God zal omziende omzien. Daarom 3 keer. God zegt het met klem en met kracht. Hij wil ervan verzekeren. Als de God die niet liegen kan. En die toch, ook al kan hij niet liegen, om de erfgenamen van de belofte nog meer zekerheid te geven, met een eed gezworen heeft dat hij in de erfenis gaat brengen. Wat houdt de Heere rekening met alle zwakheid en traagheid bij de zijnen? Dat hij zo neerbuigend goed is. Dat hij als de God niet, die niet liegen kan, willende de erfgenamen van de belofte overvloediger verzekeren, met een eed daartussen is gekomen. Opdat het anker van de hoop uitgeworpen zal worden in de vaste grond van Gods beloften en van zijn verbond. En wat is het dan rijk dat de Heere er ook nog een teken bij geeft. Dit was het teken voor Israël toen en daar. En uiteindelijk, ja, wat is het dan voor teken? Ja, het was wel een sprekend teken. Er ging echt een sprake van uit, van die kist in Egypte. Ging een sprake van uit, toen die kist meeging, heel de woestijnreis door. Er was niet alleen maar het geloof op een bepaald moment van Jozua en Caleb, dat zei, we gaan de erfenis binnen. Er was immers ook een generatie vooraf gegaan, die nog spreken nadat ze gestorven zijn. Die de schrijver aan de Hebreeënbrief als supporters op de tribune neerzet. Door het geloof heeft Jozef gesproken van zijn gebeente dat in Kanaan moest worden begraven. Gemeenschap der heiligen, ook zo'n aspect gemeente in de nabetrachtingsdienst, in de dankzeggingsdienst. In het ene geloof geleefd, in het ene geloof gestorven. En dat geloof, dat mag worden doorgegeven. Maar goed, het was dan toch nog een teken van een kist. Uiteindelijk bijgezet in een graf. Een graf dat gesloten werd. Maar God geeft nog een veelsprekender teken. In het graf dat open gegaan is. Waarin zijn eigen zoon heeft gelegen. Om de dood van de zijnen te sterven. Om die dood van karakter te veranderen. Om die dood buitenspel te zetten. En om door die dood een ingang te ontsluiten. Voor al de zijnen die achter hem aanleren komen. En die het voor ziel en zaligheid van hem verwachten. De poort te maken tot het leven. om hen die toekomstverwachting te geven in hun sterfelijkheid. Ik sterf. Maar God, het komt bij hem vandaan. En dat wil hij niet alleen zeggen. Hij wil daar ook een teken van geven. Een teken in het open graf. Een teken van gebroken brood en uitgegoten wijn. Het leven van de toekomende eeuw. En daarom ligt er zoveel troost. Zoveel troost, ook in het teken, dat ons toeroept. Nooit kan het geloof van deze God te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Niets kan ooit zijn macht beperken. Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. Om dan de verrekijker van het geloof aangereikt te krijgen. En er bij licht van woord en geest door te kijken. En het dan te zien. O zaligheid. Niet af te meten. O vreugde. Die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. We willen met elkaar bidden en danken. Heere in de hemel, zo past het ons om uw heilige naam te danken. Wat is het een wonder, Heere, dat u naar zondaren omziet. Dat u ons bezoekt met uw heil. Dat u in beweging gekomen bent. Naar deze gevallen wereld. En dat u zonde zonde hebt genoemd. En dat u daar geen punt zet, maar een komma. En dat u vijandschap zegt. En dat u de strijd bent aangegaan met het kwaad. En dat u voor verzoening hebt gezorgd. En dat de bediening van de verzoening plaats mag vinden. Heere, wilt u uw woord, het woord ook van deze dag, hoorbaar, zichtbaar, tastbaar, achtervolgen met uw zegen. Opdat we uw goedheid mogen proeven, op uw trouw mogen bouwen, ons door u laten troosten en ons ook door uw tucht naar u toe laten trekken. Bewaar ons ervoor dat wij leven voor Egypte. Met alles wat Egypte biedt, geef ons een hart. Dat, ook al geeft u ons een plaats in deze wereld, dat we toch thuis zijn bij u. Thuis zijn in uw huis, thuis zijn aan uw hart. Heere, u weet hoe we verder moeten deze week in. Maar mag het onder uw zegen zijn, gesterkt door uw kracht in het leven, in mooie dingen, maar ook in moeilijke dingen, ook in het lijden. Geeft u dat dit woord een hart onder de riem mag zijn. God zal zeker naar u omzien. Hij zal u gewis bezoeken. Hij heeft u bezocht. En wilt u zo telkens weer bezoeken brengen uit de hemel door woord en geest aan ons hart, totdat u komt. Want u komt nog één keer op bezoek, Heere, en dan bezoekt u deze aarde met uw zegen of met uw strenge tucht. En u weet, Heere, hoe we daarmee werkzaam zijn. En totdat u komt, het klonk op deze dag wel 3 keer aan de tafel. Geeft u dat wij het hoofd dan niet laten hangen, maar dat wij met een door u bereid hart blij uw komst verwachten, dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Wees bij heel uw kerk in vervolging dragen we aan u op. Ondersteunt u en sterkt u, geeft u moed en kracht, ook door woord en sacrament, dat wereldwijd bediend wordt. En maakt u van vervolgers nog volgelingen. Wees bij uw kerk in verleiding en in verwarring. Ook de kerken van ons kerkverband. Heere, wilt u doorgaan met uw werk. Wilt u ook de plaatselijke kerken gedenken. Zegent u het werk van de zending. Zegent u het werk van evangelisatie. Het werk van bijbelvertaling en bijbelverspreiding. We dragen het aan u op. Heere, als de wereld iets nodig heeft, is het toch de krachtige werking van uw woord en van uw geest. We bidden om uw zegen voor de internationale overheden. We hebben gelezen van uw vrederijk. En u bent de vredevorst. Wilt u dan nog wonderen werken? Conflicten doen ophouden. Daar oplossingen voor geven. Maar bovenal verlossing geven van de diepste oorzaak, om zondaren te bekeren. En we smeken van u, ontferm u over al die brandhaarden, of het nu in Congo is, waar een papieren vrede is gesloten, of in Sudan, of Rusland en Oekraïne, en andere plaatsen waar nog gevochten wordt. Heere, ontferm u. Ontferm u over uw oude bondsvolk Israël. Simeon mocht ervan zingen. Heil voor Israël en de volken. Wilt u het daar ook waarmaken, zoals u eens de wijzen uit het oosten aan uw voeten bracht. Heere, zo is het toch een evangelie voor de Joden en voor de Arabieren. wilt u het toch zegenen. En wilt u het ook zegenen onder ons land en volk. We bidden u om uw zegen voor ons koninklijk huis, voor onze kroonprinses die deze dag jarig is. Zegent u haar en stelt u haar tot zegen, dat ze ook gevormd mag worden en dat ze u mag leren kennen en uw genade nodig mag hebben, maar ook persoonlijk en op uw tijd wellicht ambtelijk zal mogen ontvangen. Heere, we bidden u om uw zegen over alle besprekingen om te komen tot een nieuwe regering. Wilt u al die dingen leiden? Geeft u toch het goede voor ons land en volk, bekering, geeft u vertroosting, geeft u ook wijsheid. En geeft u dat ook degenen die u vrezen, daarin tot zegen mogen zijn. Zoals u Jozef ook zegende, niet alleen maar voor Israël, maar ook voor Egypte. Heere, geeft u dat we zo in de wereld en niet van de wereld zullen zijn. Maar dat we wel betrokken zijn en dat we wel onze verantwoordelijkheid mogen innemen waar dat kan. In uw kracht en met uw hulp en door uw genade. Denkt u ook aan de provinciale en de plaatselijke overheid. Wilt u ze alles geven wat ze nodig hebben? Wilt u als de God van Advent, de God die naar mensen omziet in uw grote genade, naar ons omzien in uw heil, in uw barmhartigheid, in uw trouw. En geeft u dat we met verwachting van u, voor ons en voor komende generaties, de nieuwe week mogen ingaan en ook verder mogen reizen naar de grote ontmoeting met u. Bewaar ons in uw trouw, bewaar ons in uw genade. Neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. Neem ons ook onze dank aan voor het goede van uw huis en van uw dag. En gaat u ons in alle dingen met uw heilicht voor, om Jezus wil alleen. Amen. Ter inleiding op de geloofsbelijdenis willen wij zingen op Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Daarna belijden wij het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna onze slotzang op Psalm 98, vers 4. Ieder spreker met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel. En vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Ontvang de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.